Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om jullie allemaal weer eens te zien in het nieuwe jaar. Het thema van deze morgen is een toegewijde, vertrouwde omgang met Christus de Koning. En dit in relatie tot het avondmaal. Want ik had in mijn agenda staan dat er van deze dag een avondmaaldienst zou zijn. Alleen ik hoorde van de week dat is verplaatst naar Goede Vrijdag. Maar het is gewoon toch een heel goed onderwerp. Ik heb 3 schriftgedeeltes. En de eerste is Genesis 14, vers 18 tot 20. Of vers 17 tot 20. Genesis 14, vanaf vers 17 tot een stuk of 4 versen. En dan lezen we als volgt. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, en dat is Abraham, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedar Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het Dal Shave. Dat is het tegenwoordige Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloof zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Dan gaan we naar Exodus 12, vers 3 tot en met 14. Exodus 12. Dat is een stukje over de instelling van het Pesachfeest. Vers 3. Exodus 12, vers 3. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken. En aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden. En met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in de hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte treffen zal. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. En tenslotte Matteüs 26, vers 26 tot en met 30. Matteüs 26, vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij er gedankt had, gaf hij het hun en zei, drink alle daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Een toegewijde, vertrouwde omgang met Christus de koning. Broeders en zusters, af en toe hoor ik nog wel eens de opmerking bij de uitnodiging van de avondmaalsdienst. Van, dan wordt er gezegd, kom alle, want het is niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Nu, daar wil ik eens met u over nadenken. Is dat zo? Want dat roept nogal menige vraag op. Laat ik het eens zeggen, het is een gedachtenismaal. En de Heer Jezus heeft het zelf persoonlijk ingesteld. We hebben drie schriftgedeelten gelezen. En alle drie geven iets aan van de oorsprong voor het vieren van het heilige avondmaal, zoals de gemeente het van Christus nu doet. Daarbij twee bijzondere kenmerken. Wat je ook straks zo in de verkondiging wat terugkomt. En dat is het allereerste kenmerk, bevrijding en verlossing. Dat is een kenmerk. In al die drie schriftgedeeltes. En aan de andere kant is daar de ontmoeting met koningen. Nou, wat is er aan de hand? Abraham, de eerste oorlog met Kedar Laomer, die staat in de schrift. En waarom staat nou een oorlog in de schrift? Nou, omdat het Abraham trof, want Lot was weggenomen uit Sodom. En dan komt hij terug met Lot en zijn mensen. En dan staat er, dan ontmoet hij die koning van Sodom. In dat koningsdag. En dan stopt dat geschiedenis en dan krijg je ineens dat er een ontmoeting is met de koning van Salem. Nou, twee koningen. Een koning van Sodom en een koning van Salem. En Salem betekent vrede. En die twee steden die staan tegenover elkaar, broeders en zusjes, want ze vertegenwoordigen twee werelden. Maar daarbij moet je letten op het einde. Want Sodom wordt vernietigd en Jeruzalem wordt het hemels Jeruzalem in de toekomst. Maar die koning van Sodom, als hij dan Abraham ontmoet, en Abraham is bij Melchizedek geweest, is de koning, geef mij maar weer mijn spullen, of maar de mensen, en de rest mag jij hebben. En Abraham zegt, dat hoef ik niet. Hoef ik niet. Hij weigert. Dat is een heel groot contrast met die koning Melchizedek. Want Melchizedek, die ziet Abraham aankomen met zijn mensen en die komt Abraham tegemoet met brood en wijn. Hij biedt hem iets aan. En hij wordt ook genoemd de koning der gerechtigheid. En hij is koning en priester van de Allerhoogste God. Waarom staat dat nou zo daar? Zomaar. We weten, Abraham komt uit een gebied van afgoderij, Mesopotamië. Canaanitisch. En dan ineens staat daar, is daar iemand in Salem die priester is van de Allerhoogste God. Nou zijn de Joodse rabbis, Rashi onder andere, die zegt, ja, weet je wie die was? Dus mij al gezegd, het is een type van Christus, dat is zo, maar hij zegt op dat moment, dat was Sem, de nakomeling van Noach. Want, ik heb de leeftijd uitgezet, Sem leefde nog toen de Abraham er was. Heber leefde ook nog. Maar die Sem, die wist nog van die Allerhoogste God, hoe die Abraham en zijn zoons, hij zelf ook, gered heeft. Het is een gedachte. Het staat niet in de schrift. Maar ik vind wel een hele mooie Joodse uitleg van dit gedeelte. Want hij vertegenwoordigt als een van de weinigen nog die Allerhoogste God in een wereld van afgoderij. En deze koning kon Abraham tegemoet om hem iets te geven. Brood en wijn. Ter versterking na de strijd. En Melchizedek zegent Abraham. Nou, dat is ook bijzonder. Want in Genesis 12, vers 1 tot 3, zei God, wie Abraham zegent, zal gezegend worden. En hier is Melchizedek de eerste die in de lijn van die belofte Abraham zegent. Voel ik wel bijzonder. Want ik zal zegenen die u zegenen en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Melchizedek was priester. En in het Nieuwe Testament horen we ook dat er een orde is naar de priesterschap van Melchizedek. Maar er is ook een Levitische ordedienst. Dat gaat het volk straks bij de Sinaï krijgen. En wat is nou het verschil? Nou, een priester naar de orde van Melchizedek, die biedt aan. En een Levitische priester, die kon alleen maar offeren wat het volk meebracht om te offeren. Je moest iets meebrengen. En we zien dan ook, priesterschap van Melchizedek, de periode van Israël tot de komst van Christus, het Levitische priesterschap. En wij leven weer onder het priesterschap van Melchizedek. Goed onthouden. Want hij kan ons weer, die hemelse priester, ook brood en wijn aanbieden. Dat is de eerste schrift. Dan gaan we naar de tweede schrift, dat van Pesachfeest. Pesach is een feest van bevrijding en verlossing. En de bevrijding uit Egypte luidde het bestaan van het volk Israël in. Daarvoor had je alleen maar de aartsvaders, maar als volk trokken ze uit Israël. En dan is daar die negende plaag, in Egypte allemaal duisternis en dan staat er heel bijzonder, maar in de huizen van de Israëlieten was licht. Nou, dat vind ik gewoon ook zeer gewonder. In de huizen van de Israëlieten was licht. Maar als die plaag er is, dan doet die koning Farao, want hij was ook koning, die doet een doodsbedreiging aan Mozes. En die zegt, als jij nog één keer bij mij komt, dan zal ik jou doden. Nou, maar dan staat er in Exodus 10, vers 29, en dan zegt Mozes tegen, u hebt recht gesproken. Want ik zal uw aangezicht niet meer zien. En dat is ook niet meer gebeurd. Maar wat is er nou aan de hand daar zo? Er is gewoon een geestelijke strijd gaande met de goden van Egypte. Want in Exodus 12, vers 12 staat, dan zegt God, ik zal gerichten oefenen aan al de goden, de Egyptenaars, ik de Heer. Broeders en zusters, we leven constant toen en nu in een geestelijke strijd. Alleen de vraag is, en dat is een persoonlijke vraag aan u, van welke kant staat u? Daar moet ik mezelf een antwoord op geven, dat kan ik niet. Sta je aan de kant van de wereld van geef mij? Of wordt een grote wijn aangeboden? Ja, maar ze mogen gaan van Farao. Maar dan zegt hij, oh jullie mogen gaan, maar zonder jullie schapen en vee. Zie je wel, dat is weer die wereld van geef mij. Net als die koning van Sodom, geef mij. Farao wil weer nemen, Mozes weigert. En dan komt die laatste plaag. En de Israëlieten moeten een geitenbok, een lammetje of een lam in huis halen. En dan staat er heel bijzonder, van de 10e tot de 14e dag. 4 dagen moest dat lam in het huis van de Israëlieten zijn. Waarom is dat nou? Nou, daar kom ik straks nog op terug. Want ze moesten zien of dat lam enig gebrek had, ja of nee. Er mocht beslist niets aan dat lam mankeren. En ze werden ook vereenzelvigd met dat lam. Want als je iemand in huis haalt, dan groeit daar een band. En dan, ja, dan moeten ze het slachten. En het bloed aan de deurposten strijken. Ter bescherming van de engel der doods die door Egypte zal gaan. En ze moeten rijksklaar zijn. Dat is wat. De mantel opgetrokken, de staf in de hand. En dan denk ik wel, toen ik hierover dacht, dacht ik, ja, hoe rijksklaar zijn wij eigenlijk in dit leven? Van de week 2 rouwkaarten binnengekregen, zomaar. Dan vraag je af, maar die mensen, was je reisklaar? Broeders en zusters, dat is een vraag voor ons allen. Zijn we reisklaar als God ineens ons roept? Dat we bevrijd worden uit deze wereld om ons intrek te nemen in het vrede. Ja, in die laatste nacht sterven alle eerstgeborenen. In de huizen waar geen bloed gestreken is aan de deurposten. En daarbij ook koning Farao, zijn troonopvolger, zijn zoon, sterft. En hierop geeft koning Farao uiteindelijk toch toestemming om het volk te vertrekken. Maar dan zegt hij iets heel bijzonders, broeders en zusters. Dan zegt hij heel iets bijzonders. Want in Exodus 12 vers 32 staat dan... Nou, dan zegt hij op een gegeven moment, nou neem ook maar uw schapen en uw runderen, gaat heen. En dan zegt hij, zegent mij ook. Daar heb je het weer. Hij vraagt. Melchizedek kwam naar Abraham toe en hem zegende. Broeders en zusters, het is een ernstige waarschuwing. Want het is nog steeds de genadetijd, ook in deze tijd. En ik vind het dan zo mooi dat er iemand zich, ik weet niet wie het is, zich laat dopen volgende week. Zuster, een gezegende beslissing. Ze mag toebehoren aan de Heer en Heiland. Het is nog genadetijd, want uitstel, dat wordt vaak afstel. En ik heb er zelf ook mee geworsteld hoor. Ik zeg dit even zo tussendoor, omdat het nou dopen is. Ik heb 2 keer mijn volwassen, of geloofsdoop, laat ik het goed zeggen, uitgesteld. Tot de 3e keer dat ik zeg, als ik nu weiger, dan is het over. Het gaat om de eer van God, de Heer. Pesach in Egypte werd het begin van het nieuwe jaar. God zegt, dat is zo belangrijk, het jaar moet voortaan beginnen met het Pesachfeest. Maar dan trekt het volk naar de Sinaï toe en dan wordt daar het Levitische priesterschap ingesteld. Ja, dat blijft tot de komst van Christus, totdat het ware offerlam zich aanbiedt. En dan komen we bij het 3e schriftgedeelte in Matteüs. De Heer Jezus leert zijn discipelen de overgang van het Pesachfeest naar het heiligavondmaal. Omdat het dat een gedachtenismaal is aan hem. Omdat hij onze verlossing en bevrijding heeft teweeggebracht. Hij heeft de overste van deze wereld overwonnen. En die overste, die biedt nu de mensen van alles aan. Hij biedt ze aan. Ja, maar uiteindelijk om het leven te nemen. Uw leven te nemen. En daarom kunnen we het maar beter toevertrouwen aan onze Heer en Heiland. En de verleidingen zijn in deze wereld groot. En ik heb er heel veel zorg ook over. Ja, mijn kinderen zijn al volwassen, maar mijn kleinkinderen, als ik dat zie, dan denk ik, Heer, houd ze vast, houd ze vast, houd ze vast. Die verleidingen zijn zo groot. En voordat het weet zitten we zelf ook weer op die telefoon. Laat me maar eerlijk zijn. Het is een macht die gaande is. Jezus, en daar heb je het, kwam 4 dagen voor zijn kruisiging in Jeruzalem. 4 dagen. Net als het Pesachlam, wat in huis gaat worden. Hij moest beproefd worden. Want later zegt een van de misdadigers, hij is allemaal beschuldigd, vals, maar een van de misdadigers zegt, hij heeft niets gedaan. En daarmee was hij het volkomen lam. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 5 vers 7, ons paaslam Christus is geslacht. Jezus nam zijn discipelen mee in die bovenzaal. Apart uit het rumoer van Jeruzalem. Het waren zijn getrouwen. Met wie hij dat Pesachfeest wilde eten en vieren. En ze waren daar in die afgezonderde ruimte. En er staat er zo mooi in Matteüs 26 vers 26. En terwijl zij aten nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En hij zei, neem, eet, want dit is mijn lichaam. Broeders en zusters, de discipelen, wat hadden ze nou gemeen? Nou, de discipelen waren in eerste plaats volgelingen van de Heer Jezus. Er zijn vele volgelingen van de Heer Jezus. Ten tweede, ze waren leerlingen. Ze zaten constant aan de voeten van Jezus om onderwijs te ontvangen. Maar nou niet denken. Het waren vertrouwelingen van de Heer Jezus. En dat wens ik u zo gauw toe, dat u hem kent in de verborgen omgang. Want Psalm 25 vers 7 zegt, Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vreugde. Kent u die vertrouwde omgang met Christus? En dan, bij die derde beker van het Pesachfeest, stelt Jezus het heilig avondmaal in. En zegt, hij doet dat tot mijn gedachtenis. Nou, dat mogen we nu al ruim 2000 jaar doen. Maar nu kom ik terug naar die vraag van het begin. Kom dan, het is niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Nou, allereerst, broeders en zusters, het is niet voor rechtvaardigen. Dat is een halve waarheid. Het is voor zondaren. Dat is ook een halve waarheid. Het is voor gerechtvaardigde zondaren die geknield hebben bij het kruis van God. Het zijn de rechtvaardigen, zoals de sadiek, zoals de Joden dat zeggen. En wat zijn dat? Ja, dat zijn mensen die rechtvaardig zijn. Maar die struikelen ook. Alleen het, wat is het nou verschil? Als ze struikelen, staan ze weer op. In nieuwheid des levens. We zijn niet zonder zonde. U doet zonde, ik doe zonde. Maar we struikelen. We hebben er geen behaging. We hebben er een afschuw van. Maar we mogen weer opstaan dat Jezus zegt, kom, hier heb ik in de strijd brood en wijn. Want de avondmaaltafel, broeders en zusters, is geen plaats waar de zonden vergeven worden. Dat moeten we niet denken. Het is een plaats van dankzegging, van lofprijzing, van gedachtenis, wat de Heer Jezus voor u en mij heeft gedaan. Want op het kruis van Golgotha is die overste koning van de wereld overwonnen. En die koning van de wereld is de moordenaar van de beginnen. Hij wil alleen maar het leven nemen. Maar op de Paasmorgen heeft de opgestaande Heer Jezus Christus die dood, die macht van die doden achter hem gelaten. En geeft het leven. Het eeuwige leven. Wie in de Zoon gelooft, die krijgt niet, maar die heeft eeuwig leven. En dan zegt die koning der koningen, Christus de koning, dat moeten jullie nou elke keer vieren. Ter gedachtenis van mij, mijn dood, met brood en wijn. Want ik, zegt hij, ik ben namelijk priester naar de ordening van Melchizedek. Ik bied het aan. En dat is naar Psalm 110 hoor. Het staat in de schrift. Ik verzin niet zomaar wat. We hoeven niets meer mee te brengen. Hij heeft die macht van de dood, van ons van de dood, van de macht van de dood bevrijd. We zijn verloste kinderen van God. De Vader. En dan mogen we alleen maar nog hem onze lofoffers. Ons, Petrus zegt, de vrucht der lippen mogen wij hem gedenken en groot maken. Bevrijding en verlossing, ja, maar daar hoort dan nog wat bij. Verwachting. Want wanneer we eenmaal met Christus het bruiloftsmaal mogen vieren, dan zal hij daar zelf persoonlijk aanwezig zijn. Wat een vreugde, broeders en zusters, zal dat zijn. Wanneer we gekleed zijn in dat witte bruiloftskleed. En gereinigd van alle zonden. En van alle ongerechtigheid. Alle? Ja, daar heb ik een vraagteken staan. En dan komt er toch nog een ernstig iets. Want de Heer Jezus zegt in het evangelie. Dan zegt hij, er is een bruiloftsmaal van een koning. En er zitten allemaal bruiloftsgasten met allemaal een bruiloftskleed. En de koning komt in de zaal en is er één die heeft geen bruiloftskleed. En dan geeft hij zijn dienaar opdracht, pakken, werpen uit. Broeders en zusters, denk niet dat we met eigen gerechtigheid iets kunnen verwerven. Dat is een wegwerpelijk kleed. Alleen overkleed te zijn met het bloed van Christus reinigt ons van alle zonde. Een toegewijde, vertrouwde omgang met Christus de koning. En misschien zeggen jullie, ja dat mag ik weten. Dan ben je een gezegend iemand. En dan zijn we aan de tafel van de koning en koningin. Zegt hij, komt hij hier met Goede Vrijdag en dan biedt hij aan u brood en wijn. En hij zegt alleen, doet het.